Jezus leeft. Wat is dat goed? Hij is opgestaan uit de dood en hij is door zijn geest in ons midden. Hij is altijd bij ons op elke plek waar we zijn. En als je dan als gelovige samenkomt in de gemeente, dan is hij daar op een bijzondere manier. Omdat hij heeft bedacht waar twee of drie mensen samenkomen, daar ben ik in hun midden. Wauw. We zijn hier met veel meer. En Jezus heeft ook gezegd, tot het moment dat ik weer jullie thuis kom halen, ga ik heen om voor jullie een plaats te bereiden. Ik ga zorgen dat als je straks in de hemel komt, dat er een hele mooie plaats is. En tot die tijd helpt de Heilige Geest ons hier op aarde om hier een mooie plaats te hebben. En daar willen we vandaag naar kijken, wat dat betekent dat terwijl Jezus bezig is om onze plek voor later te bereiden, wat betekent het nu dat de Heilige Geest hier nu met ons is in afwachting van de vereniging met Jezus die dichtbij is? Hoe helpt de Heilige Geest ons ons levenshuis te bouwen? En dat wil hij heel graag, dus dat is goed om te weten. Dus het is goed om te weten, om te beseffen dat jou en mijn leven, daar zit voor God een hele duidelijke bestemming in. Je bent er niet zomaar. En je leven is er ook niet zomaar. En de dingen die je doet, die zijn er ook niet zomaar. Je mag eigenlijk ontdekken in het leven dat de dingen die je doet, dat die in het perspectief komen te staan van hoe God jou als het ware heeft bedoeld. En hoe die ook jou wil gebruiken om te bloeien. En ook bloeiend tot zegen te zijn van anderen. En zo wordt jouw leven, wordt mijn leven, wordt eigenlijk ook een huis genoemd. En hij bouwt dat. Dus de Heilige Geest, Gods aanwezigheid in ons midden, is er om ons huis te bouwen. En als je gaat bouwen, kun je dat hier op aarde, zolang de hemel nog niet voor ons zo zichtbaar is geworden, kan het eigenlijk globaal, zegt de Bijbel, op twee manieren. Je kunt het doen in eigen kracht, zonder hulp van God, of je kunt het doen met hulp van God. En het apart is, als je het zonder hulp van God doet, houdt God nog steeds van je. Is er gelukkig niet van afhankelijk. Maar het effect van zijn liefde is daarmee beperkt. Omdat jij eigenlijk niet de kans aangrijpt om hem ook ruimte te geven in dat bouwproces. En nog steeds gaat hij dan op allerlei manieren toch proberen om jou te helpen, ook als jij het niet doorhebt. Dat is het leuke. De Bijbel zegt, de zon gaat op over de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Over mensen die hem al kennen en mensen die hem nog niet kennen. Dus ja, we worden collectief gezegend, sowieso. En dat ontdek je ook als je Jezus leert kennen. Dan zit er vaak ook een ontdekking in van, huh? Maar al die jaren dat ik hem nog niet kende, was ik ook al door hem gezegend. Maar het is nog veel mooier om hem te leren kennen en dan te ontdekken, hoe kan ik samen met hem dat levenshuis van mij bouwen, zodat die kracht van God mijn zwakheid nog veel beter aanvult. Mijn tekorten nog veel meer in het perspectief brengt van de mogelijkheden die hij biedt. In Matthäus 7 heeft Jezus een hele mooie preek gehouden, die bekend staat als de bergreden. En in het stukje wat we gaan lezen, heeft hij het gehad over de liefde van de Vader. Hij zegt, als jullie nou, terwijl jullie slecht zijn, of eigenlijk bedoelt hij daarmee mensen met fouten, als jullie nou al het goede weten te geven aan je kinderen, hoeveel te meer zal jullie hemelse Vader dan niet het goede geven aan degenen die bij hem komen, die bidden, die hem om hulp vragen. Hij is een goede vader. Hij is een goede vader. En dan zegt hij dit vervolgens. Matthäus 7 vers 24. Wie deze woorden van mij, dus heeft hij het net gehad over die liefde van de Vader, en daarnaar handelt, is als een wijs man die zijn huis bouwde op een rots. Dus je gaat een huis bouwen, dan zoek je een plek uit en dan leg je eerst een fundament neer. Of dat nou beton is of houten palen of nog weer anders. Maar je bouwt het op een rots. En toen de regen neerstroomde, de beken buiten hun oevers traden en de wind tegen het huis beukte, stortte het niet in, want het was gefundeerd op de rots. Het mooie is als je Jezus leert kennen in je leven, dan wordt er als het ware een rots onder je leven geschoven. Waar je tot die tijd dacht, mijn leven is drijfzand, ik zak steeds weg, dan voel je dat er een vastigheid komt, een fundament, waar je op kunt staan, waar je op kunt bouwen. Dat is ook wat Jezus ook noemt als mogelijkheid. Wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, is als een dwaas man die zijn huis bouwde op zand. Toen de regen neerstroomde, de beken buiten hun oevers traden en de wind tegen het huis beukte, stort het in. En er bleef alleen een grote ruïne over. Nou, ik denk dat we allemaal dit soort voorbeelden wel kennen. Als er ergens een storm is, dan ergens staan gebouwen overeind en daar zijn ze ingestort. Nou, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat mensen gaandeweg steeds meer tot de ontdekking komen, ja, als er stormen zijn in het leven, wat ik ook heb, hoe mooi mijn huis ook is, je kan letterlijk je huis zijn of overdrachtelijk gezien het huis van jouw leven, hoe bijzonder het ook is wat ik heb opgebouwd, er hoeft maar dit te gebeuren en ineens stort het in. Er kunnen in deze wereld dingen gebeuren waardoor je ineens denkt, wow, dat kan in jouw persoonlijk leven zijn, dat kan in de samenleving zijn. We hebben gevierd dat we vrij zijn afgelopen week. 80 jaar vrijheid. Niemand had 85 jaar geleden kunnen bedenken dat er 5 van die verschrikkelijke jaren voor de boeg waren. Veel mensen waanden zich veilig en het bleek niet veilig te zijn. En eigenlijk is het perspectief dat de Bijbel schetst, is dat de aarde in zichzelf ook eigenlijk heel veel zand heeft waar dingen op gebouwd zijn. En Jezus is gekomen om de rots te zijn waar we op kunnen bouwen. Dat als die stormen komen, dat je blijft staan. Ook als de ramen er bij wijze van spreken uitvliegen of dakpannen door de lucht vliegen. Dat je dan toch weet, maar het huis stort niet in. Ik blijf veilig. Ik heb misschien rafels en er gebeuren dingen. Er moeten dingen hersteld worden. Maar ik ga niet ten onder. En eigenlijk is denk ik dat het verlangen wat we allemaal hebben. Er is zoveel. We hebben het aan de ene kant zo ontzettend goed, maar het leven is zo veel eisend. En weet je wat ik opmerkelijk vind? Is dat terwijl we heel veel vooruitgang zien op heel veel vlakken, er zijn heel veel dingen waar we dankbaar voor mogen zijn, wat voor tijd leven, wat voor land leven, wat zijn we gezegend? Laten we daar God voor danken. Absoluut. Er zijn zoveel dingen waarin je het slechter kunt hebben, ook als samenleving en als volk. En toch, als je kijkt naar de basis van het leven, kunnen heel veel mensen de basisvragen van het leven niet meer beantwoorden. Weet je wat de 3 basisvragen zijn die eigenlijk aan de grondslag van ieder leven staan? Waar kom ik vandaan? Wat is de zin van mijn leven? En waar ga ik naartoe? Er zijn steeds minder mensen die daar een goed antwoord op kunnen geven. Waar kom ik vandaan? Het gemiddelde gevoel is van ja, nou weet ik niet. Dat is waarschijnlijk toeval. Ja, oké, de oersoep lijkt nu achterhaald door nieuwe wetenschap, maar we weten geen antwoorden. Is het toeval? Zijn wij toevallig hier op aarde? En waarom ben ik hier dan? Om er zoveel mogelijk van te maken, want ja, voor je het weet, stel je voor dat wat er in de buurt van Oekraïne en zo gebeurt, toch ooit nog eens een keer deze kant op komt en ik ga er maar heel hard van genieten. En waar ga ik naartoe? Ja, nou weet je, boeien, ik leef nu. We zien het wel. Dat is waar heel veel mensen, bewust of vaak ook onbewust, een beetje rondhangen. En toch zijn dat nou net de dingen die eigenlijk heel belangrijk zijn om te weten. Waar kom je vandaan? Wat zo fijn is om te weten, dat wij weten van, hé, ik ben er niet zomaar. Er is een God, en dat is mijn schepper, die zich mijn vader noemt. En die heeft mij gemaakt. Die heeft mij kunstig gevormd. In de buik van mijn moeder. Hij heeft mij gewild. Hoe heftig misschien mijn leven tot nu toe ook is gewild. Daarachter zit een God die van mij houdt. Die mij bedacht heeft. Er is niemand zoals jij. Er is niemand zoals ik. En zijn liefde is eeuwig. Die God die zegt, ik wil jouw leven hier op aarde, hoe moeilijk het ook kan zijn, wil ik tot bloei brengen. En dat doe ik door jouw redding aan te bieden. Nabijheid van God, het leren kennen van God, vergeving van je schuld. Dat je mag weten dat Jezus kwam om het oordeel weg te nemen. Zodat er weer perspectief is, zodat je niet bang hoeft te zijn. Zodat je wordt vrijgesproken. Zodat je de gezondheid die God voor jou heeft op alle terreinen van je leven mag ontdekken en mag ontvangen in je leven. En het perspectief is dat als die dag komt en je adem stokt, dat je dan weet. Maar God, die heeft door de dood heen een deur gemaakt voor mij. En ik mag weten dat mijn leven hier op aarde een fase is, een tijdelijke fase, die deel is van de eeuwigheid die daarna verder zichtbaar zal worden. Er is leven na dit leven. Ik ben op weg naar een geweldige toekomst. Die dingen mag jij weten. Als jij die dingen weet, dan ben je je huis op een rots aan het bouwen. Dan is namelijk wat Jezus voor jou kwam doen, dat ineens is niet alleen maar waar omdat hij het zegt, het is dan ook waar voor jou. Want met de ruimte die jij hebt om keuzes te maken, met de vrijheid die je ook hebt om nee te zeggen tegen de dingen die God aanreikt, zeg je ja en daarmee ergens gebeurt er iets waardoor je voelt, hey, het zand onder mijn leven verdwijnt, er komt rots tevoorschijn. Het perspectief verandert. Jezus noemt dat hier handelen naar het woord. En ik moet zeggen, als gemeente houden wij ervan om altijd blijvend te benadrukken hoe groot Gods genade is. En dat het niet ons handelen is, maar zijn handelen dat ons in perspectief van de eeuwigheid heeft gebracht. En toch staat hier, maar je moet ernaar handelen. Zullen we eens gaan kijken wat dat betekent? Want er is nog een ander gedeelte wat soms tot verwarring kan leiden. En het is goed om de Bijbel te onderzoeken en te kijken, wat wordt er nou bedoeld als God zegt van, hey, ik zeg dingen, maar je moet ook naar handelen. Wat betekent dat nou voor ons? Nou, Jacobus heeft het daar ook over. Hij zegt het zelf zo, Jacobus 1 vers 22. Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Ja? Nou, misschien dat jij wel denkt van, ja, dat is eigenlijk wel goed. Want weet je, het is wel fijn, allemaal dingen horen, we moeten ook doen. Ja? Het is trouwens ook helemaal niks mis mee om gewoon lekker dingen te doen. Maar als voorwaarde, hoe zit dat nou? We zijn toch vrijgesproken? Het leuke is dat als je gaat kijken naar de context van deze woorden, dan legt God het gelukkig ook uit. En dat doet hij, zodat wij ons leven goed op die rots kunnen bouwen. Het volgende vers, Jacobus 1 vers 23. Want wie de boodschap hoort, dus je hoort iets van God, maar er niets mee doet, ja? Let op wat er dan staat. Is als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt. Nou, heb je vanmorgen jezelf in de spiegel bekeken? Was je tevreden? Of, nou ja, wat voor dag is het vandaag? Hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruit zag. Moet je je voorstellen dat je 's morgens denkt, wie is dat eigenlijk? Oh, dat zal ik wel zijn. En je loopt weg en je denkt, hoe zie ik er ook alweer uit? En elke keer opnieuw. Dat is eigenlijk hoe, zeg maar, dit wordt uitgelegd. En dan gaat hij verder. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt. Let op, dit gaat niet over de 10 geboden. Dit gaat over de wet van de vrijheid. Het gaat over de genade die God heeft gegeven. En dat blijft doen. Zie je? Dus niet kijken en weglopen en vergeten, maar kijken en blijven kijken. En dat blijft doen. Niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt. Dus blijven kijken wordt hier genoemd ernaar handelen. Synoniem, zie je terugkomen? Hem valt geluk ten deel juist in wat hij doet. Dus wat is nou het hele punt? Toen Jezus is gekomen naar de wereld, toen zei hij, ik ga van deze persoon die in zichzelf reddeloos verloren is, ga ik laten zien dat God de God van liefde is. Ik ga die persoon redden. Ik ga hem rechtvaardig maken. En dan kijkt hij in de spiegel en dan ziet hij niet langer een zondaar, maar dan ziet hij een geliefd, geheilig, rechtvaardig kind van God. Amen. Dankzij Jezus mag jij heel anders in de spiegel kijken. En het mooie is dat waar je geneigd bent om in die spiegel van de nieuwe wet van genade te kijken en dan te vergeten dat het zo is, zegt God, handel ernaar. En dat betekent, blijf kijken. Blijf zien op jouw rechtvaardigheid in Christus. Dat is handelen. Dat is iemand die de woorden hoort en ernaar handelt. Dat is iemand die zijn woorden zo serieus neemt dat hij weet, Het is niet mijn werk, mijn handelen, wat nu vervolgens het verschil gaat maken. Het is het feit dat ik blijf kijken naar wat God voor mij heeft gedaan, wat het verschil gaat maken. Ik blijf kijken naar zijn woord. Ik blijf kijken naar zijn volbrachte werk. Ik blijf kijken wat dat voor mij betekent. Die handeling brengt het verschil. Daarom zegt Paulus in Romeinen 10 vers 17, zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus. Dus je hoort iets en eigenlijk staat hier, doordat je blijft horen, doordat je steeds weer hoort wie Jezus is, wie jij bent in hem en wat het perspectief is voor jou, daardoor komt er geloof. En geloof is niets anders dan dat jij weet dat er een andere oplossing is dan dat je het zelf moet doen. Geloof is dat jij weet, mijn kracht schiet altijd tekort, maar zijn kracht is altijd onbeperkt, overvloedig, in elke situatie voor mij beschikbaar. Want het is niet afhankelijk van mijn kracht of mijn zwakte, het is afhankelijk van zijn kracht en die kracht is volbracht. Dat hebben we net gevierd. Dus het is een volbracht werk waarin wij leven. Zo is dat geloof uit het horen, uit het blijven horen en het horen door het woord van Christus. Dat is ook wat de letterlijke, eigenlijk de werkelijke betekenis is van gehoorzamen. Je hebt nog wel eens de neiging, ja, dit is echt belangrijk, hè, genade ontvangen, maar we moeten ook gehoorzamen. Weet je, als je dat hoort, dan moet je eigenlijk, kan goed bedoeld en lief bedoeld zijn en oprecht, maar dat is echt error. Als dat als tegenstelling wordt gedaan, want dat klopt niet. Het is niet zo dat we genade ontvangen en dan ook gaan gehoorzamen. Weet je hoe de Bijbel dat noemt? Start je met de geest en eindig je in het vlees? Start je in zijn kracht en eindig je in eigen kracht? Nee, het is zo dat wij zijn kracht ontvangen en dat is ook de kracht voor verandering. De kracht van zijn genade is ook de kracht die ons verandert. Dus we blijven steeds zien op Jezus, omdat we weten dat we het zelf niet kunnen. En dat doet iets met onze spiritualiteit. Dus als we het hebben over genade, is niet van, hey jongens, er is genade. Hey. En een soort van dat het soort van oppervlakkig wordt. Dat leeft ook helemaal niet in onze gemeente. Nee, dat is een heel diepgaand besef van, Heer, wat u ervoor over heeft gehad. Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. He? Een soort van nature. Wie ben ik? Wie is de mens? Paulus zegt, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik zelf ben helemaal niets dat God naar mij zou omzien in mijzelf. Maar het is in zijn hart geboren, in zijn liefde voor mij, in zijn rechtvaardigheid, dat hij zei, ik wil mijn kind terug en ik betaal en ik koop het terug. Het is gebaseerd op een juridische, hemelse transactie die heeft plaatsgevonden waarbij Jezus heeft gezegd, ik heb jou gekocht. En op grond daarvan mag jij je levenshuis bouwen, niet op eigen kracht, want jouw kracht is altijd beperkt. Maar dat is niet erg. Sterker nog, blijf daarvan onder de indruk dat het zo is. Het is gewoon namelijk niet mijn kracht. Het is mijn zwakheid die in zijn genade kracht wordt. Zijn kracht wordt in mijn zwakheid volbracht. Nou, daarom is het belangrijk om even te kijken naar die Romeinen 10, want geloven komt uit het horen en het horen door het woord van Christus. Weet je dat er een bepaalde volgorde in zit? Hoe geloof wordt gebouwd in je leven? Hoe als het ware dat levenshuis wordt gebouwd in je leven? Dat God daar een bepaalde volgorde in heeft aangebracht en dat heeft hij in dit gedeelte gedaan. En dat gaan we zien, dat ik eigenlijk even, want het is van boven naar onder. Het is, normaal heb je van 1, 2, 3, 4, 5 en nu is het 5, 4, 3, 2, 1. Dus we gaan even andersom kijken. Lees me mee. Het is veel te ingewikkeld, lees maar gewoon mee. Romeinen 10 vers 11. De schrift zegt, ieder die in hem, in Jezus gelooft, zal niet beschaamd uitkomen. Halleluja. Ja, dat geldt voor iedereen. Want ieder die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden. Oké, vraag. Wat is nodig voor redding? Volgens dit gedeelte. De naam van de Heer aanroepen. Oké, ja? Dus dan hebben we een stapje, ja? Dus als je ergens redding voor nodig hebt, wat doe je dan? Zeg je, Heer, help. Dat is de naam van de Heer aanroepen. Je hebt heel veel varianten. Het hoeft niet op één bepaalde manier. Maar de essentie van het leven met God is dat jij persoonlijk contact maakt met God. Kijk, God heeft al lang contact gemaakt met jou, anders was je er niet eens. Maar de essentie van een relatie is dat je contact maakt met de ander. De essentie van vertrouwd raken met God en je toevertrouwen aan God is dat je zegt, Heer, ik wil van mijn kant mijn hart openen. Ik wil mijn gedachten openen. Ik wil de verbinding leggen. Dat wordt eigenlijk genoemd, ieder die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden. Dus je wordt gered omdat je zegt, nou, ik wil gewoon wat Jezus voor mij heeft, wil ik ontvangen. Vervolgens staat er, hoe zullen zij hem aanroepen als zij niet in hem geloven? Hey. Dus redding, aanroepen. Wat heb je nodig om hem te kunnen aanroepen? Geloof. Ja, je moet hem wel geloven. Als je denkt, ja, dat is onzin, slaat nergens op, dan ga je niet aanroepen. Ja, toch? Volgende stap. En hoe zullen zij in hem geloven als zij niet van hem gehoord hebben? Hey, is het logisch of niet? Dus, wat heb je nodig om te geloven? Dan moet je horen. Dan moet je van hem horen. Want als je niet van hem hoort, dan, hoe kun je dan geloven? Dat kan toch niet? En dan kun je hem ook niet aanroepen. Je kunt het niet zomaar zelf bedenken, dus je moet iets van hem horen. Nou, dan gaat hij nog verder. De volgende stap. Hoe zullen zij van hem horen zonder dat iemand het verkondigt? Dus, hoe ga jij horen het woord? Nou, ga maar eens na in je leven. Ga maar eens na. Hoe heb jij Jezus leren kennen? Welke verkondigers, dat kan in de kerk zijn, dat kan in de privésfeer zijn, ouders zijn, moeder zijn, opa, oma, vrienden, vriendin, ergens een conferentie. Waar zijn de momenten geweest dat er verkondigd werd, zodat jij ging horen? Zie je dat God dat altijd doet op een bepaalde manier? Dus hoe bouwt hij uiteindelijk? Hoe brengt hij redding? Door verkondiging. Goede nieuws, lazen we net. Ja? En dan de volgende, dat is dan 1, dus zijn we van 5 naar 1 gegaan. En hoe zal iemand verkondigen als hij niet is gezonden? Als Jezus nou niet naar de aarde was gezonden? Als de Heilige Geest nou niet naar de aarde was gezonden? Wie is er zo gek om op een zonnige zondag binnen te gaan zitten? Hoe leuk het hier ook is. Dan moet iets zijn dat je denkt, hey, God heeft de Heilige Geest gestuurd en daar kom ik op af. Hij heeft de gemeente gezonden in mijn leven, zodat ik vervolgens die verkondiging kan ontvangen. Er staat immers geschreven, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die het goede nieuws, van vrede brengen, van hen die het goede verkondigen. En zie je, hier komt jouw leven ook helemaal in beeld. Want jij bent voor iemand, reken maar, ben jij iemand die gezonden is. Echt? Dit gaat niet alleen over functies in de kerk en zo, die horen er ook bij. Maar dit gaat over de hele gemeente die geroepen is om het evangelie van verzoening, het evangelie van genade te delen, om dat te verkondigen. Wij zijn gezonden in deze wereld. Ik zend u als schapen onder de wolven, zegt hij. Dat is hoe hij bouwt. Dat hij weet van wauw. En dan staat hierachter, nadat dit rijtje dus in omgekeerde volgorde is neergezet, zo is dan dus op deze manier het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus. Dus wat zie je nou? God zegt, ik wil bouwen, ik wil jouw geloof bouwen. En hoe doe ik dat? Ik breng je onder verkondiging, dus daarom is het zo leuk om groepen te hebben, om Casanova te hebben, om elkaar te ontmoeten als vrienden, om samen te komen, om een goede tijd te hebben, gezelligheid, samen te bidden, leuke dingen te doen. Daarom is het gaaf om studieavonden te hebben met elkaar, om samenkomsten te hebben, om allerlei manieren te hebben, omdat je op die manier elkaar opbouwt en zo bouw je dus je huis. En het aparte is, ik heb vandaag geen, en ook morgen niet, en ook volgend jaar niet, geen blauwdruk van als je deze dingen doet, dan zal jouw levenshuis er perfect uit gaan zien. Maar wat God nou zegt, is als je nou dat woord van Christus met elkaar gewoon ongegeneerd tegen elkaar aan blijft houden, je blijft continu in die spiegel kijken. Kijk in die spiegel. Weet je wat er dan gebeurt? Je loopt weg en je vergeet het niet. Je loopt in een situatie, want steeds hou ik de Heer voor ogen en met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Je gaat terug in die situatie en ineens weet jij, geleid door de Heilige Geest, wat wijsheid is in die situatie. Hoe je omgaat met het feit dat er zoveel op je bord wordt gegooid. En je denkt, oh, je voelt de stress, de pijn in je nek. En weet ik voor wat allemaal. En je denkt, en ik weet ineens, doordat ik door dat woord als het ware weer in de goede spiegel kijk, weet ik gewoon nu wat ik kan doen. En het oude systeem zei van, jongens, we moeten dit doen, we moeten dat doen, we moeten zus doen, we moeten zo doen. En je kunt ook onder genade weer een nieuw systeem bouwen. Van, als we dit dan doen, dan gaat het allemaal werken. Zelfs rond genezing. Ik las van de week We geloven zo in goddelijke genezing. En dan las ik van de week een verhaal van iemand die gelukkig nog steeds in goddelijke genezing gelooft. Maar die zei dat in de context waarin die persoon was opgegroeid, dat het helemaal afhankelijk werd gemaakt van jouw geloof. Dat als jij niet genas, dat er iets met jou mis was. Nou, ik kan je één ding zeggen. Als iets de pest is voor de gemeente van Jezus, om dat soort dingen te geloven. Want het is namelijk helemaal niet zo dat er iets aan jou of mij te verwijten is op grond waarvan God wel of niet iets zou doen. Het is helemaal niet het kader waarbinnen God geeft en beweegt. Het kader waarbinnen God geeft is dat hij zegt, ik heb een werk gedaan en het is beschikbaar voor jou. Er is helemaal niets mis met jou. Ja, er was alles mis met jou, maar daar heb ik mijn zoon voor laten sterven. En op grond van zijn gerechtigheid mag jij dus heel anders naar die verwachting kijken. Hebben we daarmee ineens alle moeilijke situaties opgelost? Integendeel. Maar wordt daarmee het probleem even in het midden gelegd, in plaats van dat jij het bij jezelf houdt? In het midden, waar Jezus erbij kan en zijn volbrachte werk zichtbaar kan zijn, ook als ze het nog niet zien? Absoluut. Dat soort dingen. Het is gewoon dat wij niet afhankelijk zijn van onze eigen werken, maar helemaal van zijn volbrachte werk. Het woord van Christus mag zijn werk doen. Weet je wat ik nou zo mooi vind? Als God hem bouwt aan ons leven, dan zegt Jezus in Johannes 15, ik ben de ware wijnstok en wie bouwt er? Mijn Vader is de wijnbouwer. En elke rank aan mij die geen vrucht draagt, zegt onze vertaling, zeg ik er maar even bij, die snijdt hij weg en elke rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, zodat hij meer vrucht draagt. Je zit hier twee onjuiste vertalingen in. Het spijt me voor de Bijbelvertalers, die hebben hun best gedaan om met de Nederlandse context, met druiven, knippen en dat soort dingen, dat te doen. Maar de grondtekst zegt echt iets anders. Laat me zien. Ik ben de ware wijnstok, mijn Vader is de wijnbouwer. Elke rank die aan mij geen vrucht draagt, die richt hij op. Arrow staat er, daar kennen we het woord aeroplane. En elke rank die wel vrucht draagt, die reinigt hij. Katairo, het gaat over reiniging. Dat is zelfs een woord dat gebruikt werd voor reiniging in de tempel. Ja? Zodat hij meer vrucht draagt. Jullie, let op hè, zijn al rein door het woord dat ik tot jullie gesproken heb. Hey, het geloven komt door het horen. Wat hoor je? Je bent rein. Je bent rechtvaardig. Oh, maar ik ben in zo'n druiventros en ik zit helemaal onder het stof. En zegt hij, weet je wat ik doe? Ik knip jou niet af. Ik richt jou op. Ik laat jou zien dat het niet voorbij is. Ben jij gaan geloven dat het voorbij is? Welke wijnbouwer heeft er met zijn fika aan jouw takken gezeten? En God zegt, laat mij jou optillen, oprichten, in het licht brengen. Laat mij jou even door dat badwater van het woord wat je hoort schoonwassen. Zodat je weet, wauw, er is niets mis met mij. En dit is waar Jezus twee hoofdstukken verder ook voor heeft gebeden. Voor die op weg ging naar dat kruis, bad hij Johannes 17, vers 13. Nu kom ik naar u toe. En ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben. Opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. Ik heb hun uw woord doorgegeven. Wat was dat? Jullie zijn al rein. Jullie zijn al rein. De wereld haat hen omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. Voel je soms een beetje vreemd? Nou, dat kan zijn je gedrag, waardoor je gewoon echt vreemd bent. Zijn we eigenlijk allemaal wel een beetje. We zijn best wel een vreemde club met elkaar, als ik eerlijk ben. Het is niet zo dat we, zeg maar, soort van, wij hadden allemaal dezelfde hobby, behalve dan geloof in Jezus. Hè, en dat we dan, zeg maar, op die manier bij elkaar zijn gekomen. We zijn letterlijk gegrepen door genade. En dus een beetje vreemd. Maar je kunt ook op een goede manier vreemd zijn, omdat je op een andere manier kijkt naar de mensheid. Omdat je op een andere manier kijkt naar hoe er verdeeldheid wordt gezaaid. Omdat je andere oplossingen aanbiedt dan wat er in de krant staat. Ze horen niet bij de wereld, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of u hen uit de wereld wilt wegnemen, maar of u hen wilt beschermen tegen hem die zelf het kwaad is. Weet je wat uiteindelijk het perspectief is wat God voor ons heeft? Dat ons leven niet in de ruïne verandert. Hij wil het huis van ons leven bouwen. Hij wil met zijn liefde bij ons zijn. Doordat we niet op onszelf hoeven te vertrouwen. Niet op een mengvorm van een beetje genade en een beetje eigen werken. Maar doordat hij ons leert, je mag helemaal op mij vertrouwen. Je mag naar mij blijven kijken. En weet je wat dat oplevert? Dat levert op dat je vanuit rust in dat leven gaat staan. Omdat je weet, God is bij me. Omdat je contact legt. In het leggen van contact ligt rust. De dingen van God kunnen waar zijn. Ze worden voor jou waar op het moment dat je contact legt. Hebreeën 4 zegt het zo. Laten we er beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven. Terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd. Evenals destijds aan hen, dat gaat over het volk Israël. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Maar wij, die tot geloof gekomen zijn, gaan wel de rust binnen, zoals hij heeft gezegd. Lieve mensen, we moeten nog even volhouden. Het moment waarop Jezus ons komt thuis halen, waarop we niet meer hoeven te geloven, waarop er geen ziekte, ellende, verdriet en pijn, verwarring, verdeeldheid en haat zal zijn, dat moment is heel dichtbij. En de Heilige Geest maakt ons klaar om de bruidegom te ontmoeten. Maar tot dat moment mogen wij vanuit zijn rust leven. En dat is een rust dat je in een spiegel kijkt en jezelf ziet en weet, Jezus zelf heeft zich voor deze lieve schat overgehad. En de Heilige Geest is voor deze lieve schat, in deze lieve schat, aanwezig om zijn of haar leven tot bloei te brengen. Die rust, die is beschikbaar voor iedereen. En je kunt er eigenlijk niks aan doen. Het enige wat je er aan kunt doen is roepen. Aanroepen, contact leggen, de verbinding maken, je hart delen. Als je 's avonds op je kamer zit, op een gegeven moment denken, oké, maak een plan. Zeg, oké, ik ga dan offline. Ik zet hem even aan de kant, vliegtuigmodus, weet ik voor wat. En ik ga even mijn hart met God delen. Weet je, dat daar heel vaak een soort van druk ligt, dat we dat gewoon vergeten. En God weet dat. En die houdt dat niet tegen je, die vind je niet slecht of weet ik wat. Maar hij gunt je zo dat je momenten hebt waarop je je hart met hem deelt. Waarop je de examens die voor de deur staan met hem bespreekt. De uitdagingen die je met vriendinnen of vrienden hebt. De moeite die je hebt op je werk of het plezier wat je beleeft. De dingen die je thuis lastig vindt. Waar je ook mee bezig bent. Maak contact. En zie dan dat in dat contact dat God je huis bouwt. Dat hij voor je zorgt. Dat het je aan niets ontbreekt, dat je eten en drinken hebt, dat je geld hebt, dat je relaties hebt, dat je niet alleen bent. Kijk in de goede spiegel, niet in de spiegel waarin jij jezelf ziet en denkt, oh, wat heb ik verkeerd gedaan of wat moet ik goed doen? Kijk in de spiegel waarin jij ziet dat jij rechtvaardig bent en ziet, hier is iemand waar Jezus voor heeft betaald en waar hij zich tot in eeuwigheid aan heeft verbonden. Dat zijn wij. En God die zegt, ik wil heel graag dat je dat nooit vergeet. Dat ik zoveel van je hou, dat ik mijn zoon voor eeuwig met zijn liefde, met zijn genade, met zijn kracht aan jou heb verbonden. Ja? Zullen we hem aanroepen samen? Ja? Vader, dank u wel. Dank u wel dat u het zo toegankelijk hebt gemaakt. Zo ruim. Zo vol besef van wat wij nodig hebben. Heer, en wat maken wij er met elkaar vaak een ingewikkelde bedoeling van? En zelfs dat houdt u niet tegen ons. U weet wat voor verdrukking er in de wereld is. Maar u zegt, houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Heer, daar willen we ons aan vasthouden. Heer, we willen u aanroepen. Wil u aanroepen voor de dingen in ons leven. Als we worden voortgejaagd en misschien het gevoel hebben dat we zijn afgemat, dan roepen we u aan als herder, zeggen we, Heer, laat ons u zelf zien. Heer Jezus, we willen u leren kennen, beter leren kennen. als we op zoek zijn naar hoe moeten we omgaan met de relaties waarin we staan. Welke keuzes moet ik daarin maken? Dan vragen we u, Heer, leid ons daarin. Geef ons goed zicht. Er wordt zoveel verteld tegen mij. Maar ik wil heel graag ook naar u luisteren. Ik wil eigenlijk die andere stemmen even het zwijgen opleggen om u de ruimte te geven om tot mij te spreken. Heer, als we ons afvragen, waar ben ik eigenlijk goed in? Wat wilt u eigenlijk met mij? Dan willen we u vragen, Heer, openbaar wat u met mij wilt. Openbaar welke keuzes ik mag maken. Welke afslagen ik mag kiezen in mijn leven. Herstel mijn perspectief, Heer. Als ik misschien al heel lang met u leef en weet hoe goed uw kracht is, maar op een of andere manier lijkt de trein een soort van tot stilstand te komen. Of lijkt het beekje wat vroeger een rivier was, nu een soort van kabbelend beekje of modderstroompje te zijn. Dan willen we u nu vragen om in die spiegel te zien dat wat u ooit bent begonnen, dat u dat afmaakt. Dat ook als er een omweg was die misschien verdieping heeft gegeven, dat u dan zegt, ja, maar ik ben absoluut nog niet klaar met jou en met hoe ik jou gebruik, hoe ik jou inzet. Heer, zo bidden we ook voor elkaar. We bidden elkaar moed tevoorschijn, kracht tevoorschijn, gezondheid tevoorschijn, geloof tevoorschijn. In de naam van Jezus, want u zegt, de dingen die je hoort, die mag je ook vervolgens gaan spreken. En daarom zeggen we ook als priesters samen, onder leiding van onze hoge priester, tegen elkaar. Leef als rechtvaardig van God. En spreek ook uit naar onze omgeving. Zie wie Jezus is. Ontvang een openbaring van de opgestane koning. Ontvang nieuwe hoop in een wereld die zucht en zoekt. Ontvang leven, want God houdt van je. In Jezus' naam. Amen. Amen.